voordat wij in deze episode in gaan duiken, hebben wij een mededeling of korte info vooraf die heel goed past bij de gast van deze episode. Want Animal Rights heeft een vacature openstaan. Dus als jij het interessant zou vinden om voor Animal Rights te werken, om bijvoorbeeld campagnes te ondersteunen of op administratief vlak, dan zou je nu kunnen solliciteren. Dus als je veganisme aan het hart ligt en de rechten van de dieren, dan zou dat een ideale kans kunnen zijn. Dus wij zetten de link in de show notes en nu beginnen wij met de episode. Veel plezier.
Mijn werk bestaat eigenlijk eruit om alles te doen wat in onze mogelijkheden ligt, om ervoor te zorgen dat dierproeven verleden tijd worden. Geven ze als algemeen cijfer dat slechts 1 op de 10 therapieën die worden getest op dieren, vervolgens ook worden goedgekeurd voor de mens. Maar voor heel veel ziektebeelden ligt dat eigenlijk nog veel slechter. Bijvoorbeeld met Alzheimer faalt 99,6 van de behandelingen in klinische test. En een klinische test wil zeggen dan nadien, na de dierproeven getest in mensen. Wat er voor dierproeven nodig is dat mensen echt in actie komen. Dus als wij bijvoorbeeld iets organiseren, dat mensen dan meedoen, zodat onze overheden en de universiteiten of andere instellingen ook zien van oké, mensen willen dit echt niet. Het is niet oké wat dat we doen. Dat ze met hun neus op de feiten worden gedrukt, dat zo niet langer kan. Dus zoals ze al zeiden, 26 april organiseren we een mars, waar iedereen van harte welkom is in Leuven vanaf 1 uur. En daarbuiten organiseren we ook regelmatig demonstraties.
Welkom bij het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag? Is het zo moeilijk als het lijkt? Gordels om en geniet van de reis.
Welkom bij het Vegan Geluid. Ik zeg hallo tegen Rob.
Hoi.
En wij zijn niet met z'n tweeën voor de microfoon, maar we hebben een gast bij ons. Rowena van Roy. Hi Rowena.
Hallo, goedemorgen.
Goedemorgen.
Rowena, wie ben jij? Jij bent onderdeel van Animal Rights. We hebben in het verleden in de podcast ook al Els van Kampenhout te gast gehad. We gaan de episode met haar in de show notes zetten. En we zijn heel blij dat je bij ons komt, want jij bent campagneleider tegen dierenproeven. En we gaan het dus vandaag hebben over jouw werkzaamheden. En we gaan het ook hebben over de Wereld Proefdierendag. Wij zitten nu al in april. We nemen dus vandaag, wat is vandaag?
7 april.
7 april, ja. De Wereld Proefdierendag is op 24 april, dus deze maand. En 2 dagen later, op de zaterdag, organiseert Animal Rights dus een Wereldproefdierendag March. En daar willen we het ook met jou over hebben. Ik geef jou het woord. Je mag je even voorstellen en misschien even inkaderen wat jouw werk inhoudt. En wie jij precies bent, Rowena.
Ja. Ik ben al sinds 2019 actief bij Animal Rights. Daarvoor was ik ook wel al bezig met dierenrechten en activisme. Maar pas vanaf 2019 dan echt als mijn beroep. Sinds een kleine 2 jaar, of misschien net iets langer, focus ik op de campagne Stop Dierproeven. Die ligt mij ook heel nauw aan het hart, dus ik ben heel blij dat ik dat kan doen. Mijn werk bestaat eigenlijk eruit om alles te doen wat in onze mogelijkheden ligt, om ervoor te zorgen dat dierproeven verleden tijd worden. Dus dat kan bijvoorbeeld juridische acties zijn in Nederland of België, naar de rechtbank gaan, informatie opvragen bij openbare instanties. Het kan ook demonstraties organiseren zijn, informatiemomenten, bijvoorbeeld een webinar of echt op straat. Persberichten schrijven, in het algemeen ook gewoon onderzoek doen naar dierproeven, want dat is eigenlijk een thema waar er bijna geen transparantie rond bestaat. Dus om ook maar iets te weten, moet je echt gaan graven en je daar echt in inlezen, om dan eigenlijk maar een snipper informatie te kunnen vinden. En ja, zoals je zegt, klopt, op 26 april organiseren we een mars, dat doen we ieder jaar voor Wereldproefdierendag. Het ene jaar in België, het andere jaar in Nederland. omdat dat ook gewoon een mooi moment is om nog eens een keer het treurige lot van de proefdieren onder de aandacht te brengen, want volgens mij krijgt dat veel te weinig aandacht.
Duidelijk. Kun jij, om maar direct met de deur in huis te vallen, want het gaat hier met name deze episode, en er gaat ongetwijfeld meer voorbij komen, maar over dierproeven. Kun jij een aantal concrete voorbeelden geven voor mensen die geen idee hebben wat er gebeurt achter de schermen in de laboratoria met de dieren, zodat mensen die nu luisteren eigenlijk al direct zoiets hebben van nou, stoppen nu met die onzin. Heb je een aantal concrete voorbeelden van proeven?
Zeker. Ik heb talloze voorbeelden, jammer genoeg.
Dat geloof ik, helaas.
Eigenlijk het merendeel... Ja, mensen denken vaak dierproeven, dan denken ze meteen aan cosmetica. Maar ja, dat is al een hele tijd verboden in de EU in principe. In theorie worden hier en daar wel nog steeds dierproeven voor cosmetica uitgevoerd. Maar daarbuiten worden eigenlijk de meeste proeven gedaan enerzijds ja, voor de biomedische industrie, dus om ziektebeelden te onderzoeken, medicijnen te ontwikkelen. Gewoon fundamenteel onderzoek, dus kijken hoe werkt het menselijk lichaam, maar dat doen ze dan door dieren te bestuderen. Wat eigenlijk helemaal geen steek houdt en ook eigenlijk vaak tot niks leidt. De meeste dieren die worden gebruikt zijn muizen. En meestal worden ze genetisch gemodificeerd om meer op mensen te lijken. Want muizen of de meeste dieren krijgen niet dezelfde ziekte die mensen krijgen. Dus dan gaan ze hun aanpassen om niet dezelfde ziekte als mensen te krijgen, want dat kan helemaal niet, maar symptomen te ontwikkelen die lijken op die menselijke ziektebeelden. Dus bijvoorbeeld als het dan gaat over iets aan de luchtwegen, dan ga je muizen kweken, die worden geboren met heel ernstige afwijkingen van de luchtwegen bijvoorbeeld, of met afwijkingen van het hart. En in heel veel gevallen zijn die muizen zelfs amper levensvatbaar, dat ze dan in de eerste paar weken na de geboorte gewoon sterven. Ja, in andere gevallen ontwikkelen ze gewoon heel veel leed en heel veel pijn. Bijvoorbeeld muizen die worden gekweekt met huidafwijkingen en dan overal jeuk krijgen dat ze zich kapot krabben, zo'n dingen. Daarnaast worden er natuurlijk ook dierproeven gedaan op honden en apen. Dat zijn denk ik de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden voor de gemiddelde mens, zullen we maar zeggen. Vooral bij Janssen Pharmaceutica in België worden nieuwe medicijnen op honden getest. Dus ja, het komt er gewoon op neer dat de honden die worden gevoerd of ze moeten ze inhaleren of ze worden geïnjecteerd en dan kijken ze wat er gebeurt. Zo basic is het eigenlijk. Met apen aan de KU Leuven, dat onderzoek loopt ook al jaren. Dat is een soort van, wat ze dan noemen, fundamenteel onderzoek. Ze willen eigenlijk weten hoe de werking van de apenhersenen in elkaar zit. En om dat te doen, krijgen die apen elektroden geïmplanteerd. Maar ze moeten ook gefixeerd kunnen worden, want een aap blijft natuurlijk niet zomaar stilzitten. Dus ze krijgen een soort van staafje op hun hoofd en dan worden ze in een plastic box gestoken. Dat heet dan met een eufemisme een primatenstoel, zodat ze met hun hoofd kunnen worden vastgezet. En dan moeten ze eigenlijk gedragstaken uitvoeren, terwijl de onderzoekers kijken wat er in hun hersenen gebeurt. Zelfs met die staaf doet een aap natuurlijk nog niet zomaar wat je wil. Dus om ze verder te leren, noemen die onderzoekers dat dan, te doen wat ze moeten doen, krijgen ze geen water. En telkens ze een gedragstaak correct uitvoeren, krijgen ze dan een slok water. Maar volgens de onderzoekers zelf is het leed van of het welzijn van de apen amper aangetast. Maar ik denk dat iedere buitenstaander het daar oneens mee zou zijn. Wat er dan precies het nut is van die hersenexperimenten. Bijvoorbeeld onlangs is er bij de KU Leuven een experiment goedgekeurd waarbij de apen worden opgesloten in MRI-scanners en dan gaan ze hun blootstellen aan verschillende geuren en dan willen ze gewoon weten wat er in de hersenen gebeurt als je iets ruikt. Dus dat heeft niet altijd of vaak geen specifiek nut.
Nee, helaas. Ik heb hier een paar voor me staan. Ik heb zelf het boek van Pieter Singer gelezen. Jij ongetwijfeld ook. De dierenbevrijding, daar staat een heel hoofdstuk in. Inderdaad, alleen over dierproeven. Nou, als je dat leest, dat gaat in ieder geval bij mij, en ik ga ervan uit bij de meest normale mensen, door merg en been. Wat wij allemaal met die dieren doen. En om op een aantal voorbeeldjes van jouzelf door te gaan. Ik heb hier bijvoorbeeld staan, ik wist het al, maar ik lees het toch even op voor de luisteraar, dat de muizen waar je het net over had, bijvoorbeeld worden gedwongen om rook in te ademen, zodat ze dan daarna kunnen worden onderzocht of dat slecht voor ze is en longziekten bijvoorbeeld op te kunnen sporen. Mm-hmm. Nou, ik denk dat, en zo zijn er echt inderdaad heel erg veel echt gruwelijke onderzoeken ook. Varkens die ze dagelijks schoonmaakproducten laten drinken om te kijken wat dat met je doet. Nou, ja, dat zijn praktijken die dat moet inderdaad per direct verboden worden. En daarbij, je geeft net eigenlijk al aan, dieren zijn geen mensen en qua fysiek ook gewoon niet hetzelfde. Dus weet je, en dan ga ik toch misschien een voor de duidelijkheid, je hoeft dat niet precies aan te geven, maar wat dan eigenlijk het rendement is van die proeven in het algemeen? Hoeveel proeven kan men dan nu van zeggen, nou, dat is echt super zinvol dat we dat gedaan hebben, want daar kunnen we wat mee.
Ja. Ja, misschien is het ook wel eerst goed om te weten dat om als onderzoeker een experiment met dieren goedgekeurd te krijgen, moet je eigenlijk niet kunnen aanduiden dat dat tot iets concreet gaat leiden. Dat is helemaal niet nodig. En over veel dingen kan je dat ook niet zeggen. Wanneer het gaat over de ontwikkeling van medicatie, geven ze als algemeen cijfer dat slechts 1 op de 10 therapieën die worden getest op dieren, vervolgens ook worden goedgekeurd voor de mens. Maar voor heel veel ziektebeelden ligt dat eigenlijk nog veel slechter. Bijvoorbeeld met Alzheimer faalt 99,6 van de behandelingen in klinische test. En in klinische test wil zeggen dan nadien, na de dierproeven, getest in mensen. Met psychiatrische medicijnen is dat nog hetzelfde. Ook maar tussen de 0 en 1% zeggen sommige studies. Dus dat is eigenlijk gewoon, ja, zoeken naar een speld in een hooiberg die niet gevonden wordt.
Ja, maar dan en ook helaas, ik wist het, maar het is dus eigenlijk bijna nul resultaat waarvoor eigenlijk al die proeven worden gedaan. Dus dat is reden dan al genoeg om te zeggen van nou, laten we er maar dan gewoon mee stoppen. Mm-hmm. Maar het blijft ook maar doorgaan. En waarom denk je dat ze daar nog steeds mee doorgaan dan? Als ja, dat is ook, want zij weten ongetwijfeld zelf ook dat de uitkomst nul is en ze er feitelijk niets aan hebben.
Ja, klopt. Want ik ben regelmatig aanwezig in gesprekken met bijvoorbeeld universiteiten of ja, workshops met dierproefnemers. En dan zeggen ze zelf, we weten dat wat zij dan alweer eufemistisch een diermodel noemen, dat zijn beperkingen heeft. Dus dat wat we dan aannemen, dit is een ziektebeeld nagemaakt in een dier, dat dan tot iets gaat leiden in de mens. Maar ja, enerzijds is er het systeem. Dus om een medicijn op de markt te brengen, moet je van Europa dierproeven doen. Anderzijds, of bijvoorbeeld als je als onderzoeker wilt publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift, is het vaak verplicht om dierproeven te doen. Als je bent verbonden aan een universiteit, aan een bepaalde afdeling waar het altijd zo gegaan is, en dat is gewoon hoe het daar is, dan ga jij als nieuwe onderzoeker ook niet kunnen zeggen van nee, ik ga dat helemaal anders doen. Dan ga je dat niet kunnen veranderen. Natuurlijk is het dan nog ook de vraag of je dan wel zou moeten meedoen. Mm-hmm.
Nou kan ik me voorstellen dat wel heel veel mensen die misschien ook met veganismen niks te maken hebben, of amper te maken hebben, zeggen van ja, liever met een dier dit eerst testen dan met een mens. Mm-hmm. Maar wat ik me afvraag, is het, zijn er andere mogelijkheden inmiddels? En zijn er opties die misschien een verandering in kunnen brengen in zo'n systeem? Hè? Een systeem is ja vaak, als we het over veganisme hebben we het over verschillende vlakken, het is altijd het systeem het probleem. van de melk- en de zuivelindustrie, mm-hmm. van de vleesindustrie, is altijd een systeem wat is gegroeid, wat lekker makkelijk is, wat lekker makkelijk inkomsten genereert. Mm-hmm. En een systeem te doorbreken, daarvoor heeft het een oplossing nodig, die misschien ook wel interessant is, ook wel in de economische zin, maar wel geen dierenleed veroorzaakt. Is er iets aan de horizon waar we naartoe kunnen kijken wat verandering kan brengen?
Ja, ik wil ten eerste al duidelijk maken dat je niet voor elke dierproef per se een alternatief nodig hebt, omdat het systeem dat er nu is al zo gebrekkig is. Hè? Als we zeggen van maar 1 op de 10 medicijnen heeft nadien effect in klinische tests, dan wil dat dus zeggen ja, dat we eigenlijk maar een beetje aan het gokken zijn, dat het gewoon echt niet werkt. Ook voor in heel die wetenschappelijke branche leeft er precies echt al een cultuur van ja, beter dan het gebrekkige systeem dat we kennen, dan een ander systeem dat ook beperkingen kan hebben, dat moet ik toegeven, maar dat we dan niet kennen. Dus het gaat er een beetje om van onbekend is onbemind, lijkt het wel.
We hebben het altijd zo gedaan.
Ja, voilà.
Ja.
Maar het is wel echt een feit dat er heel veel nieuwe ontwikkelingen zijn op die gebieden. Het is vrij eindeloos. Je hebt bijvoorbeeld organs on a chip. Dat zijn eigenlijk heel kleine plaatjes waarin dat dan het menselijke organen op kunnen worden nagebootst. En dat gaat dan echt het nabootsen van de werking van de menselijke organen. Daar zitten bijvoorbeeld, als je een long on a chip hebt, zitten daar hele kleine buisjes in waar verschillende soorten longcellen op kunnen worden gekweekt. En dan kunnen ze daar lucht doorheen laten gaan. En zo is dat dan eigenlijk een mini-longetje. En zo heb je voor alle organen wel iets. Je hebt ook organoids, dan kunnen er eigenlijk menselijke weefsels worden gegroeid vanuit menselijke cellen. Zo'n dingen. Een ander voorbeeld is, dat heet de rabbit pyrogen test. Ik hoop dat dat allemaal nu niet zo te abstract wordt. Dus heel lang, voor de veiligheid van injecteerbare middelen, om die te testen. Dus gewoon routine test, om te zien van, is deze batch niet verontreinigd met toxines waar mensen van ziek kunnen worden, dan spoten ze die gewoon in bij konijnen. En als de konijnen ziek werden en koorts kregen, dan is de batch dus verontreinigd. Daar bestaat al een aantal decennia een alternatief voor, met menselijke cellen. Maar pas dit jaar wordt deze test uit de Europese regels geschrapt. Dus dat is heel erg lang. Terwijl de Europese regels ook zeggen, als er een alternatief bestaat, dan mag je de dierproef niet meer doen. Maar eer dat ze er dan werkelijk toe komen om dat allemaal te gaan schrappen, dat kan echt gigantisch tergend traag duren.
En waar zit het dan volgens jou in dat het bewust of onbewust zo lang duurt voordat dan ook een overheid gaat zeggen van tot hier en niet verder? Waar gaat dat dan zo mis dan als er al gewoon afspraken over zijn?
Ja, ik denk dat de Europese Unie nu niet echt bekend staat voor zijn snelheid. Daar ligt het gewoon aan. Hè. Als het gaat om dat de Europese Unie heeft een boek met allemaal regeltjes voor elk soort medisch iets die je op de markt kunt brengen, waaraan die moeten voldoen. Dus dat zijn duizenden regeltjes. En nu om die ene test daaruit te halen, moeten ze daar tientallen regeltjes uit veranderen. Ja, dat is wel een heel log en ingewikkeld werk natuurlijk. Dus dat is vaak gewoon bureaucratie, waar dan wel vele dieren voor lijden.
Helaas, helaas. Mag ik even terug naar jou als persoon, om het een klein beetje ook een wat persoonlijker podcast te maken en inderdaad niet te ingewikkeld of te statisch. Maar wat was voor jou persoonlijk de reden of het moment dat jij hebt gezegd van nou, ik moet hier iets mee doen, ik wil hier wat van vinden en ik ga hiervoor de straat op, noem maar wat.
Ja, ik heb wel echt ook een beetje een persoonlijke band met die proefdieren, omdat ik er zelf wel al een aantal in huis heb gehaald. We hebben in Nederland met de Universiteit van Utrecht een project waarbij we helpen met kleine proefdieren te herplaatsen. En daar zijn er dan ook uiteindelijk een heel aantal van bij mij terechtgekomen, zoals muisjes, ratten, cavia's, konijnen heb ik al gehad. Dus, en dan zie je ook echt, als die dan een leven krijgen, dat in lijn ligt met hun natuur, ja, hoe intelligent ze zijn en eigen karakter hebben, dat is echt heel fijn. En hoe ze helemaal openbloeien na zo'n bestaan.
Ja, dus jij zorgt er dan eigenlijk in ieder geval voor dat wat door de laboratoria en eigenlijk indirect ook overheden als proefdieren worden gebruikt, dat die in ieder geval nog een normaal reststukje van hun leven hebben, voor zover dat dan überhaupt nog gaat, want in veel gevallen zal zo'n dier ook al behoorlijk beschadigd zijn, ga ik vanuit, of valt dat mee?
Ja, in heel veel proeven loopt het gewoon altijd af met de dood, want de wetenschapper wil de organen van het dier bestuderen. En genetisch gemodificeerde dieren, die mogen het laboratorium niet verlaten.
Oké, okay. Dus jij hebt geen muisje thuis met een oor op zijn rug?
Nee, dat zijn dan de gelukkigen die eigenlijk genetisch gezien doodgewone muizen zijn. En die zijn dan wel nog een tweede leven gegund.
Voor luisteraars die nu luisteren en misschien nog niet zo heel veel over dierproeven hebben gehoord. We hebben nu in de afgelopen minuten een aantal dingen geleerd. En ook wel wat dingen geleerd die wellicht een beetje in de schaduw zitten. Dus die verborgen zijn, die je niet weet dat het helemaal niet zoveel effect heeft dat allemaal te doen. En dat er alternatieven zijn, maar dat het heel langzaam gaat totdat die alternatieven mogen gebruikt worden van de EU. Wat kan nou een luisteraar precies doen? Misschien ook Animal Rights ondersteunen en dat wat jij doet en dat wat jullie doen. Als er nou zo'n gevoel is met je koptelefoons op van dat wist ik niet. Daar heb ik echt, dat doet wat emotioneel met mij. Ik wil je iets aan doen of meehelpen. Zijn er opties, mogelijkheden?
Ja, het is natuurlijk een beetje anders dan met het vlees eten of zuivel, waarbij je gewoon kan zeggen van ik doe dit nu zelf niet meer. Wat er voor dierproeven nodig is, is dat mensen echt in actie komen. Dus als wij bijvoorbeeld iets organiseren, dat mensen dan meedoen, zodat onze overheden en de universiteiten of andere instellingen ook zien van oké, mensen willen dit echt niet. Het is niet oké wat dat we doen. Dat ze met hun neus op de feiten worden gedrukt, dat dat zo niet langer kan. Dus zoals ze al zeiden, 26 april organiseren we een mars, waar iedereen van harte welkom is in Leuven vanaf 1 uur. En daarbuiten organiseren we ook regelmatig demonstraties bij verschillende instellingen. Onlangs nog waren we bij Janssen Pharmaceutica, wat een van de weinige plaatsen is in België waar men een gebonden test.
Oké, dus dat is dan de beste manier om voornamelijk bijvoorbeeld nu naar de mars op 26 april te komen, als je op korte termijn al wat wil doen. Hoe moet je daarvoor aanmelden? Hoe precies zit dat als ik mee wil doen? Of moet je alleen maar opdagen?
Ja, je moet eigenlijk alleen maar opdagen. We hebben een aantal borden en banners mee. We gaan ook leuzen roepen, maar we zullen je daar wel in ondersteunen. Op onze Facebookpagina van Animal Rights België kan je alle informatie vinden eigenlijk. En we vertrekken in Leuven vanaf het Martelarenplein. En dan doen we een optocht en we houden eigenlijk halt bij het rectoraat van de KU Leuven, waar we dan een tijdje gaan postvatten. En dan keren we terug.
Oké, en dan is het waarschijnlijk ook handig als mensen misschien wat content opnemen van zo'n march en ook op social media delen. Hè? Dus alle vegan...
Ja, zodat zeker iedereen dit kan zien.
Ja, dus alle vegan influencers die nu aan het luisteren zijn, gebruik je reach op zo'n march, want dan heeft het effect voornamelijk ook voor dierenproeven. Want hier, omdat de actie moet komen. Mm-hmm.
Ja, want juist omdat het zo wetenschappelijk, technisch is, een beetje ver van zijn bed van iedereen, krijgt het ook niet echt aandacht. Hè? Mensen die dierproeven doen, zijn er heel goed in om dat af te schermen, die informatie. Dus zo bereikt het nog minder mensen. Ja, dan wordt het uiteindelijk gewoon vergeten.
Nodigen jullie bij dit soort demonstraties, bijeenkomsten, hoe je ze maar noemen wilt, de eigenaren van in dit geval bijvoorbeeld dan het lab in Leuven, maar ook overheden, politieke partijen die daarover zouden moeten gaan, die daar wat van moeten vinden. Worden die uitgenodigd of sta je echt buiten daar op straat tegen een muur te praten?
Ja, een demonstratie is natuurlijk altijd, dan zet je je er buiten. Hè? Dan ga je er echt tegen in, dus dan ga je niet de persoon waar je tegenin aan het gaan bent uitnodigen. We hebben eerder wel contact opgenomen met de KU Leuven vorig jaar nog. Die reactie blijft altijd heel beperkt. Hè. Ze doen wat ze doen. Het is ook niet voor niks dat de KU Leuven nog altijd de grootste proefdiernemer van de Benelux is. Dat is echt een cultuur die daar hangt. Van Die proeven zijn nodig, maar dat bij andere universiteiten soms minder is. Vaak natuurlijk ook niet. Contacten met politici hebben we ook wel. We proberen daar wel een voet tussen de deur te krijgen, zeg maar. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om blijvende verandering te kunnen bewerkstelligen. En ook natuurlijk om kritisch te blijven. Hè, dat ze wel voelen van hier zijn wel mensen die daar mee naar kijken. Want op dit moment is het wel echt zo, zeker in België. Dus dierproeven moeten worden goedgekeurd door een ethische commissie. Maar die ethische commissie wordt door die universiteiten en bedrijven zelf opgericht. En niemand weet wie daarin zit of zo. Dat wordt niet door een centraal punt goedgekeurd. Dus er is ook geen centraal toezicht van wat dat die juist allemaal doen. Of dat wel correct is dat dat allemaal is goedgekeurd.
Dus bewust totaal niet transparant.
Ja.
Want dat moet dan toch bewust gebeuren.
Maar dan toch ook een beetje doen alsof van, ja, maar we wegen het allemaal goed af. Maar ja, het wordt afgewogen door mensen die er zelf in zitten, dus ja.
Ja, dat is de sigaar uit eigen doos. Waar je feitelijk dus niet verder mee komt. Of zoals hier in Nederland zeggen wij van wc eend. Heb je voor de luisteraar ook nog even om dit hele verhaal en de demonstratie nog een klein beetje kracht bij te zetten over hoe ernstig of het eigenlijk is. Want ik denk dat erg veel mensen geen idee hebben wat er achter die deuren gebeurt allemaal. Dat is ook niet iets waar je altijd mee bezig houdt. Maar heb je voor jouzelf iets waarvan je zegt van nou, dit is een test die, als het aan mij lag, die moet per direct helemaal verboden worden omdat die of te gruwelijk is of totaal onzinnig. Of heb je voor de luisteraar zo'n voorbeeld waarmee je heel duidelijk kunt maken van het is echt gek voor woorden dat dit nog gebeurt.
Goh, er zijn er zoveel.
Eén die ook zelf het meest aangrijpt.
Ja, persoonlijk vind ik die psychiatrische tests wel echt zo zinloos en gruwelijk. Bijvoorbeeld de forced swim test, dat wordt ook nog altijd gedaan. Dat de gedwongen zwemtest, dus een muis of een rat wordt gewoon in water gegooid. En dan kijken ze hoe lang dat die blijft zwemmen. En dat wordt gebruikt om antidepressiva te testen. Want als de rat of muis een antidepressivum krijgt toegediend, dan is de bevinding dat ze dan langer blijven zwemmen.
Ja, met als nut geen idee.
Ik sta er altijd van versteld hoe onwetenschappelijk die zogenaamd wetenschappelijk onderbouwde experimenten kunnen zijn.
Kijk, daar word ik echt misselijk van als ik dit hoor. Moet ik echt zeggen.
Ja.
Maar dat is, ja. Maar goed dat je het even noemt. Want ik vraag me dan ook af, wie bedenkt zoiets?
Ja, dat vraag ik me ook af. Maar onlangs...
Ik vind, je heeft A met B weinig te maken, ja, zeg maar.
Dat denk ik zo vaak. Wat ik ook nog altijd heel frappant vind, is dat die wetenschappers eigenlijk heel weinig kennis schijnen te hebben van dieren. Ze maken bijvoorbeeld een onderscheid tussen lagere en hogere soorten, hoewel dat echt al, ja, hoe lang is dat al achterhaald, dat een muis intern gezien een even rijk inlevingsvermogen heeft als een hond of een kat. Maar niet alleen dat. Onlangs waren we dus op straat in Leuven en raakten we in gesprek met iemand die dierproeven deed. En die beweerde dus dat het oké is om op bijvoorbeeld schapen te experimenteren, want hun hersenen zijn toch zo klein dat ze niet beseffen wat er met hun gebeurt.
Ja, dan gaat er al iets gruwelijk mis. En zeker als dat uit de mond komt van iemand die daar onderzoek naar zou moeten doen, dus die zou al beter moeten weten.
En die dus zeggenschap heeft over al die dierenlevens.
Ja.
En duidelijk geen enkel inlevingsvermogen heeft.
Even een kleine positieve draai hieraan, want dat het gruwelijk is, dat is door, en dan moet ik er nog even bij zeggen, dit zijn echt maar een klein handjevol voorbeeldjes waar je nu mee komt. Nou, voor de luisteraar, als je ook het boek van Pieter Singer een keer zou willen lezen, dat gaat maar door, daar word je echt heel erg flauw van. Dus het is echt maar een fractie van wat er achter de schermen gebeurt. Dus die ernst die mag voor de luisteraar wel duidelijk zijn nu. Als jij morgen minister van Dierenwelzijn zou zijn, wat zouden dan voor jou de eerste drie maatregelen zijn die jij politiek gezien direct zo doorvoeren waarvan jij denkt van nou, dat is in ieder geval een mooi begin van een oplossing?
Wat mij betreft worden dierproeven gewoon santé-PD verboden. Maar als ik er dan iets uit zou moeten kiezen, dan zou bijvoorbeeld in eerste instantie dierproeven voor chemicaliën verboden, voor voedseladditieven.
Maar je kunt ook wettelijk gaan denken nu, hè? Dus niet alleen maar in het lab. Dus op het moment dat jij de minister bent, dan kun je natuurlijk ook nog verder gaan dan alleen maar zeggen van stop nu met dierproeven. Heb je een idee waar je dan aan zou denken van wat heeft dan de meeste impact?
Maar ik denk wel echt dat als je zegt van we gaan nu een bepaald soort dierproeven verbieden met een duidelijke termijn, dat die alternatieven veel sneller gebruikt gaan worden. Want dat was met cosmetica net zo. Op een keer mocht het gewoon niet meer. En de cosmetische industrie is niet opgehouden te bestaan. Hè?
Nee, zeker niet. Dus dat is één. Ja. Heb je er nog twee?
Ja. Voldoende geld voor een mooi pensioen voor de proefdieren die er nu zijn. Want nu is het ook gewoon... Ja, wat er dan achteraf gebeurt, dus hangt een beetje af van de goodwill van de onderzoekers. Als die dan denken van, allee, we zullen ons best doen, we zijn er toch een beetje aan gehecht, dan gaan ze er dan nog wel iets, nog een nieuwe thuis voor vinden. Maar dat is niet verplicht of zo. En dan het laatste. Goh, een moeilijke vraag zeg.
Daar is over nagedacht. Maar we komen graag met oplossingen, hè?
Ja. Hoe bedoel je?
Nou ja, in het algemeen en ook in de podcast. Wij dragen graag oplossingen aan voor mensen die struggelen met, in ons geval dan, het veganist zijn. Hoe kan het beter? Hoe kan het makkelijker? En in dit geval is het is een iets ander topic en heel specifiek. Maar in het algemeen, want wij stellen onszelf altijd de vraag van hoe wordt iemand nu in één keer veganist? Nou, daar is ook geen duidelijk antwoord op hoor. Dus het is eigenlijk ook een beetje flauw wat ik doe, snap ik wel. Maar wat zou voor dierproeven op wereldwijd niveau nou dan, en daarom vraag ik het, de gouden regel zijn van...
Ja, als iedereen ook gewoon aan hetzelfde zeel gaat trekken. Hè. Ik kan eigenlijk niet geloven dat zelfs al doe je dierproeven nu en vind om een of andere reden dat dat toch nog nodig is, dat je dan niet zoiets hebt van ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat binnen een afzienbare termijn niet meer nodig is. Maar dat is niet de realiteit. Iedereen blijft dat maar gewoon verder doen en uitstellen en er komt zogenaamd nooit een oplossing. Als iedereen nu eens een duidelijk doel zou stellen van dan moet het gedaan zijn, we gaan alles op alles zetten om die alternatieven uit te werken, dan denk ik gewoon dat dat kan.
Ja.
Het is gewoon geen duidelijk plan. En zeker in België is er geen plan geweest, heeft daar ook geen urgentie achter gezeten van is het nu iets waar we mee bezig moeten zijn? Ja.
Maar dan ligt dus de crux in dit geval bij overheden en wetgeving. Zie ik dat goed? Of?
Ja, en ook uit gewoon, hoe zeg je dat? Een gevoel van plicht bij de onderzoekers zelf. Om zichzelf
te vinden. Ja, het morele besef.
Yeah. Ja.
Dat is namelijk precies waar ik nou de hele tijd mee in mijn hoofd zit. De gewetenskwestie, als je in zo'n lab werkt. En dan vraag ik me af, hoe kan daar verandering in komen? Want je hebt dat schaapvoorbeeld net genoemd. Mm-hmm. En dan is het een hele analytische kijk naar, ja, de hersenen zijn niet zo groot, dat is minder erg. Dat is een analytische kijk, dat zit je heel erg in je hoofd. Maar als je in je gevoel gaat,
dan weet dan je gewoon dat het niet oké is.
Moet het niks uitmaken.
Ja.
Precies. En dat is een beetje de vraag. Is het gewoon omdat het een heel erg wetenschappelijk omgeving is? Is het daar moeilijk om van je hoofd in het gevoel te komen en te zien wat je aan het doen bent?
Door te verwetenschappelijken kunnen ze er afstand van nemen en voor zichzelf rechtvaardigen wat ze doen. Net hetzelfde als dat mensen die andere mensen van alle gruwelijkheden aandoen, die mensen ook ontmenselijken, gebeurt dat met dieren en hetzelfde.
Maar je zou het om kunnen draaien, als je een beetje emotie toelaat, dan zou je toch een misschien drive kunnen genereren dat je lab verandert. En dan met wat je vertelde, met die chips te werken, waar geen dier meer aanwezig hoeft te zijn, waar je iets kweekt. Ja, bijvoorbeeld kweekvlees ook. Hè? Kun je ook over discussiëren. Is het goed of is het slecht? Vind je dat? Daar hebben we het ook over gehad in een episode. Gaan we in de show notes zetten. Maar het is toch wel nog beter dan dierenleed te veroorzaken als je iets kweekt waar geen dier leid hoeft te dragen.
Ja, zeker. Ik denk ook niet dat het... Als je het vanuit een gevoelsperspectief bekijkt, dan weet je sowieso van... Er zou geen enkele diertoe goedgekeurd moeten worden. Dat is gewoon nul tolerantie. Maar zelfs vanuit een wetenschappelijk oogpunt weten we nu dat dieren ook een innerlijke gevoelswereld hebben, dat ze pijn lijden, alle dieren. Dus zelfs als wetenschapper zou je naar dat bewijs moeten kijken en dan moeten weten van oké, nee, het mag eigenlijk niet. Maar beide leggen ze naast zich neer. En zo'n ethische commissie die daar dan over gaat om die dierproeven goed te keuren, dat is altijd de factor, het leed dat het dier wordt berokkend, is maar een van de weinige factoren, of een van de vele factoren, die in oogenschouw worden genomen. En een ander is bijvoorbeeld de carrière van de wetenschapper. Dat wordt gelijk gewicht in de schaal.
Ja, en dat zijn toch twee totaal verschillende dingen. Dus dat blijft dan denk ik ook wel een heel lastig verhaal. En zeker als er zoveel criteria zijn om aan te voldoen als lab zijnde, dan hoe kun je dat ook überhaupt dan nog testen of handhaven, moet ik dan bijna zeggen. Of überhaupt alles wel gebeurt zoals het zou moeten gebeuren. Want dan zijn er natuurlijk al nieuwe wetten. Er zijn ook wetten die zeggen van nou hier moeten we mee stoppen, dat moeten we anders doen. Of onder de beste omstandigheden uitvoeren. Maar is daar überhaupt iemand die daar naar kijkt? Of is dat gewoon een leuk bedacht regeltje, zodat de mensen allemaal eventjes weer zoet zijn en er niet meer over gepraat wordt?
Ja, kijken of er een alternatief beschikbaar is, is wel een van de criteria. Maar het is altijd heel gemakkelijk gezegd van ja, maar voor dit specifiek onderdeel zijn er toch dierproeven nodig. Omdat dat nu juist het gemakkelijkste is, krijg je het gemakkelijkste financiering voor, hebben we altijd zo gedaan. En als zijnde, die ethische commissie, die kunnen ook niet voor elk onderzoek weten, ja, dat is zo'n breed veld van wat er allemaal mogelijk is. Daarom dat sommige universiteiten, maar dat zijn er maar een heel beperkt aantal, verplichten aan de onderzoeker om eerst dat zelf allemaal uit te zoeken van oké, wat is er allemaal mogelijk? En dat ze dan vaak zeggen van, oh ja, eigenlijk is er toch een alternatief.
Ja, maar hoor ik dat dan goed dat je, want die ethische commissie, die is er dan wel. En nou ja, die is niet en kan niet overal tegelijk zijn. Daar zit hetzelfde als kijken wat er in alle slachthuizen gebeurt. Dat weten we ook allemaal dat dat een doffe ellende is. Maar omdat je het allemaal niet kunt controleren, is het eigenlijk allemaal wel prima. Is dat bij de dierproeven dan ook een beetje zo?
Ja, dat is precies hetzelfde. Ah ja, natuurlijk.
Van we kunnen het niet.
Als ze weten dat meer dan 99%, want in Nederland is er dan wel beperkte cijfers, in België weten we het gewoon totaal niet, maar in Nederland wordt 99% van de dierproeven goedgekeurd. Ja, kan dat.
Ja. Dus dan is zo'n wet op dat moment redelijk zinloos.
Een lege doos noemen we dat dan.
Een lege doos, ja. Ja, helaas. Dus daar moet dan ook veel meer druk, politieke druk op uitgeoefend worden. Mm-hmm. Dat, of de wetten nageleefd worden, want volgens mij moet iedereen in dit land de wetten die bedacht worden naleven. Dus dat zou hier niet anders moeten zijn. En dat dan de controle of handhaving daarop geen enkel argument meer is om te zeggen van ja, we willen het wel, maar we doen het niet meer. Dus daar zou veel meer druk op moeten komen te liggen dan toch. Mm-hmm.
Ja, en veel serieuzer worden genomen. Zelfs al wordt dat allemaal verhuld in 1001 eufemisme, dat leed voor die dieren wel echt onacceptabel is. Ja. Want in elk van die experimenten lees je van oh, het leed valt wel mee. Dan gebruiken ze zogenaamde een humaan eindpunt, wat wil zeggen dat je ze doodmaakt voordat ze te veel pijn hebben. Ja. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld in een studie vastleggen als de muis een tumor, ik weet niet hoe groot is, dan maken we hem dood. En dan is het geen ernstig leed voor de muis, want we hebben hem op tijd doodgemaakt.
Want anders zou die er maar last van hebben.
Ja.
Ja.
En als hij dood is, heeft hij er natuurlijk geen last van.
Nee, ja, dat is verschrikkelijk. Ja, dat is helaas hoe het vaak allemaal dan een beetje werk. En hetzelfde, de humaan slachten discussie, daar hebben we het wel eens over gehad. Datzelfde principe, dat wordt hier dan ook een klein beetje toegepast van zo erg is het allemaal niet, want we houden wel te degen rekening met het diertje zelf.
We hebben er allemaal heel goed over nagedacht en we zitten er echt heel veel mee in. Zo, ik zou misschien nog één anekdote willen geven. Een tijdje terug werden we gecontacteerd via een bedrijf had konijnen aangekocht om op te experimenteren. Maar ze hadden niet de nodige financiering gekregen, dus het ging niet door. Dus nu zaten ze daar met die konijnen. En ja, dan was eerst het idee van, ja, wat gaan we ermee doen? We zitten hier nu maar mee, ze moeten weg. Gaan we ze dan doodmaken? Hadden wij aangeboden om ze te herplaatsen. En dan enkele dagen later kregen we het bericht van, oh ja, maar we hebben er een andere bestemming voor gevonden. We kunnen ze gelukkig gebruiken in een andere proef. En het werd dan voorgesteld als van, oh, wat een geluk. We kunnen ze gebruiken.
Eigenlijk een veel betere oplossing, ja.
Ja, maar we zijn, we hebben daar heel erg op aangedrongen dat we al plaatsen, et cetera, voor die konijnen hadden. En eigenlijk was het voor hun toch niet zo heel praktisch, vooral dat, denk ik. Dus we hebben de 33 konijnen uiteindelijk toch meegekregen, allemaal een leuk thuis voor gevonden. Maar ja, zo ongelooflijk hoe dat die mensen daarin staan.
En om wat voor aantallen gaat dat dan normaal, en dan sluiten we dit deeltje ook af. Wat voor aantallen gaat dat dan normaal gesproken met de proefdieren? Want dat is nog wel eentje.
Ja, in Nederland was het laatste cijfer 492.000 op een jaar. En in België waren het er, dacht ik, 420.000 ongeveer, min of meer.
Ja, bizar.
Heftig. Ik zou deze episode met een positieve, hopelijk positieve twist willen eindigen. Als campagneleider, is er iets wat qua campagne heel erg goed is gelukt, waar je over wilt vertellen van, hier hebben we heel veel energie in gestoken en als Animal Rights en jullie zijn heel erg goed bezig met heel veel campagnes. Mm-hmm. Sommige dingen lukken, sommige dingen niet. Dat is natuurlijk onderdeel van het proces. Maar om even ook nog kunnen aan te tonen hoe belangrijk jullie werk is. Ook om Animal Rights te ondersteunen, wat ook kan. Hè? We zetten een link in de show notes. Ook voor de March, voor de Wereldproefdierendag. Maar heb je een campagne waar we mee kunnen afsluiten, waar je voor jezelf het gevoel hebt gehad, wow, hier hebben we wel iets behaald?
Ja, dan kom ik terug op de herplaatsing van die dieren, omdat dat dan echt de levens zijn die je op dat moment kunt redden. En dat zijn er ondertussen echt al honderden. Dus daar zijn we wel echt heel trots op.
Mooi. Rob, heb jij verder nog aanvullende vragen of Rowena, heb je nog iets wat je wil delen?
Ja, ik kan nog wel uren doorpraten, want het is wel iets wat me gewoon heel erg bezighoudt, maar daar zou het in dit geval niet positiever van worden. En ik ben het helemaal met jullie, Alex, jullie eens dat we dit beter kunnen laten stoppen op een positief moment. En het feit dat jullie als organisatie dan die dieren, al zijn het er misschien nog veel te weinig geweest, maar wel hebben kunnen redden. Dat is uiteindelijk waar je als Animal Rights dan altijd voor staat. En niet alleen maar voor dierproeven. Maar en dan wil ik de hele Animal Rights nog een keer een enorme pluim geven voor eigenlijk het hele brede spectrum waar jullie zorgen dat de dieren nu eens een keer normaal behandeld gaan worden. Dat doen jullie erg goed. En zoals Alex al zegt, de ene keer met winst, de andere keer iets minder, maar het feit dat jullie daarvoor blijven strijden, super belangrijk. En alles wat dan lukt, is al mooi meegenomen. En ik krijg zo links en rechts iedere keer weer dingetjes mee van, oh, hier hebben we een leuke uitspraak gehad, dit gaat de goede kant op. Dus ook voor jullie zelf, hou daar dan inderdaad ook vooral aan vast dat er gelukkig ook af en toe dingen wel lukken. Het blijft nu een keer zo dat het volgens mij in alle gevallen een lange weg is om het helemaal af te gaan schaffen. Maar namens mij, ons, in ieder geval al dank voor alle werk wat jullie daar al voor doen. Nogmaals, ik heb het al wel eens gezegd, maar ik blijf dat ook zeggen, omdat het zo ontzettend noodzakelijk is. Dus dank daarvoor.
Dank je wel. En ik ben er zeker van dat we deze strijd gaan winnen. Dat denk ik echt, daar ben ik echt van overtuigd.
Heel mooi.
Mooi. Oké, deze, even als afsluiting, deze episode, we nemen hem op 7 op, dus de eerstvolgende die uitkomt, dus als je jou nu luistert en die is vers in je feed, in de feed gekomen, hebben we 16 april, dus het is nog een weekje, tot de Wereldproefdierendag en tot die zaterdag. Infos zetten we in de show notes, als jullie mee willen marchen, dan is dat een hele goede kans om... iets, een steentje aan bij te dragen tegen dierenproeven. Dus Rowena, als je nog afsluitende woorden hebt, ze zijn voor jou. En heel erg dank namens ons allebei dat je de tijd hebt genomen om dit onderwerp een beetje toe te lichten.
Ja, graag gedaan. Bedankt aan jullie om aandacht te geven aan dit onderwerp dat zo belangrijk is.
Graag gedaan.
All right, dankjewel. Doei.
Doei.